Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dames en heren in de rechtbank.
De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewijn.
Wat zij daar zelf over zei was, ik koos voor 4 jaar een jongen. Omdat die kinderen zich waarschijnlijk in de toekomst niks kunnen herinneren. En ook omdat die zich minder makkelijk kunnen verweren.
Een podcast van De Telegraaf.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat dit soort reacties, die kreeg ik heel veel op Twitter. Van mensen die zoiets hadden van, nou, ik ben tegen de doodstraf, maar in dit geval...
Saskia, welkom.
Dankjewel.
We gaan het vandaag over een vreselijke zedenzaak uit de regio Brabant-Limburg hebben. Waar, ik heb je artikel gelezen. Mm-hmm. En ik ben er nog steeds van onder de indruk. En ik heb destijds ook de zedenzaak in Amsterdam meegemaakt.
Ja, Robert M.
Robert M. Ja. En dat was al meer dan verschrikkelijk. En dit is weer eentje in die categorie. Hè? En
ja.
Helaas zal het niet de laatste zijn, denk ik.
Nee, dat vrees ik ook. Er waren ook wel behoorlijk wat overeenkomsten met die zaak Robert M. Dus ja, ik heb die ook gedaan destijds. En dat drong zich wel voortdurend bij me op. Die gedachte van dat lijkt op destijds.
Ja.
Jonge kinderen die nog niet zo goed kunnen praten. Die zich niet kunnen verdedigen. En die worden heel berekenend uitgezocht. Ja, dat is precies wat Robert M. ook deed. Al zocht die in een nog jongere categorie.
Ja, baby zegt. Ja. Voordat we daarover gaan hebben, gaan we het over Willem Engel hebben. Vorige week hebben we het erover gehad, hè, over die wraking. Mm-hmm. Ja, het zal tot niet heel veel verbazing zijn geleid, ook met jouw introductie vorige week, dat het wrakingsverzoek is afgewezen. Wat waren de gronden?
Nou, eigenlijk kwam het erop neer dat Willem Engel wraakte omdat de rechtbank een beslissing nam die hem niet aanstond. Hij wilde namelijk dat de rechtbank meteen zou beslissen over de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging. Nou, zoals eigenlijk altijd gebruikelijk is, deed de rechtbank dat niet. De rechtbank zei, we gaan daar een beslissing over nemen bij de einduitspraak. Nou, dat stond Willem Engel niet aan. Wat hem ook niet aanstond was dat Jacco Jansen, de voorzitter van de Meervoudige Kamer, niet reageerde op zijn verzoek om zich te verschonen, zich terug te trekken uit de zaak. Dat is een beslissing van een rechter. En als die zich niet verschoont of terugtrekt omdat hij daar geen reden toe ziet, dan is dat geen reden om te wraken. Hij heeft dat wel gedaan en ja, volkomen voor de hand liggend heeft de wrakingskamer dus dat verzoek afgewezen en gezegd, ja, kijk, als een beslissing je niet aanstaat, dan is het eigenlijk een soort verkapt hoge beroep als je daarom gaat wraken. En dat kan dus niet. En ja, dat was voor iedereen, behalve dan denk ik voor Willem Engel, wel helder dat dit zou gebeuren.
Je krijgt nog wel een vraag op Twitter, die ik overigens ook heel interessant vond. Kun je in beroep gaan tegen de uitspraak van een wrakingskamer?
Nee, hier moet je het mee doen. Je kunt wel een wrakingskamer opnieuw wraken. Maar dat is niet gebeurd. En daar zou die dan volgens mij nu echt te laat mee zijn. Er is nu beslist dat er in de zaak over de opruiming, waar het eigenlijk over zou moeten gaan, dat er vrijdag een beslissing wordt genomen. Ja, en in die tussentijd heeft zowel Willem Engel als zijn juridische adviseur Jeroen Pols hebben zich niet onbetuigd gelaten op social media. Van alles weer geroepen over dat het hier gaat om een politiek proces. En Jeroen Pols heeft zelfs niet geschroomd om voorzitter Jansen van de rechtbank te vergelijken met een nazi-rechter.
Ja.
Ja, ik denk als je op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaat, moet je dit soort dingen niet zeggen. Het zal in ieder geval rechter Jansen niet positiever gestemd hebben over deze mensen.
Nog even voor de volledigheid. De rechtszaak is inhoudelijk behandeld.
Ja.
Dit was uiteindelijk, waar de wraking viel, was een zitting waarbij nog eventjes alle neuzen...
Eigenlijk was het gewoon de sluiting van het onderzoek.
De sluiting van het
en dat
onderzoek
is 9 van de 10 keer een hamerslag. Daar hoor jij, ben je eigenlijk zelfs nooit bij. Maar Willem Engel had gezegd dat hij toch nog een paar dingen wilde zeggen en naar voren brengen. Die kans heeft hij gekregen. Hij heeft in vergelijking met andere mensen die moeten terechtstaan voor opruiming extreem veel ruimte gekregen van de rechtbank.
De rechtbank heeft heel voorzichtig gedaan.
Enorm voorzichtig, ja. En hij vindt zelf dat het een politiek proces is en dat hij zijn verhaal niet heeft naar voren heeft kunnen brengen. Nou, ik kan echt zeggen, met alle ervaring die ik in dit soort zaken heb, onzin.
Ja, maar jij zit in het complot, Saskia.
Ja, ik denk dat hij mij ook ziet als een verlengstuk van het regime. Ja, ja, het zal, maar
dat zien we ook altijd. Elke maand zien we dat aan onze bankrekeningen.
Ja, zeker. Er worden fikse stortingen op gedaan, hoor.
Bill Gates, was het maar World waar. Economic Forum. Iedereen stort op onze rekeningen. Over een paar jaar stoppen we ook weer met werken.
Nee, zo is dat.
Ik maak hier een beetje gekkigheid van, omdat ik inmiddels ook een beetje moe wordt en jij 10 keer zo erg als ik over waar wij allemaal niet van verdacht worden en in welke...
En aan wie wij onze ziel hebben verkocht. Ja, nou ja, aan mijn bankrekening te zien valt het wel mee hoor. Ja. Ik weet niet hoe met de jouwe zit.
Nee, maar... ik vind het ook altijd een hele aparte fantasie.
Ja.
Daar gaan we het bij afsluiten. We horen binnenkort horen we zijn straf. Hè. Er was een eis van werkstraf.
Werkstraf in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ja.
Precies.
Vrijdag is de uitspraak.
Aanstaande vrijdag is de uitspraak voor de zaak. Willem Engel. We gaan naar die beruchte zedenzaak in het zuiden van het land. Het gaat om 2 verdachten, Nancy en Peter. Dat zijn 2 vijftigers die een bijzondere relatie met elkaar hebben. Zij is geobsedeerd door hem en hij heeft zeer grote fantasieën. Het gaat om bizarre fantasieën, zeg ik daar nog even bij. Het gaat over 2 mensen die elkaar hebben ontmoet.
Ja,
Via een dating site. Ergens in 2018.
Ja.
2 mensen die vrijgezel waren en eigenlijk wel weer eens een keer een relatie wilden hebben.
Ja.
En wat gebeurde er vervolgens? Zij ontmoetten elkaar en hij bleek er nogal bijzondere eisen op na te houden in de seksuele sfeer.
Hij zei eigenlijk al meteen bij de eerste ontmoeting dat hij een liefhebber was van softe BDSM seks. Bondage, sadomasochistische seks. En zij had daar geen ervaring mee, maar zei ze tegen de rechtbank van het woord dat in mij opkwam was YOLO, you only live once. En ik vond het wel spannend, het was nieuw voor me. Dus ze is meegegaan in die wens van hem. Ja, en die waren al meteen tamelijk extreem. Ik geloof dat meteen de 2e ontmoeting al zij door hem werd gedwongen om hem meester en zelfs God te noemen. En hij noemde haar hoer en slet en teef. Ze moest als een hondje door het huis kruipen. Ze moest zijn wc-bril aflikken.
Over YOLO gesproken.
Exact. En ze moest haar eigen urine drinken. Ja, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik zou meteen al gillend de deur uit zijn gerend. Maar zij niet.
Er zijn dagen dat ik het inderdaad niet doe, laat ik het zo zeggen. Ja. Uiteindelijk is dat een relatie geworden die steeds verder ging. In 2018 hebben ze elkaar ontmoet.
Ja.
En de eisen werden steeds groter. En op een gegeven moment kwam er ook fantasieën bij over kinderen.
Ja.
Seks met kinderen.
Het begon eigenlijk met nazi-fantasieën. Daar speelde zich ook het een en ander over af. Bleek ook dat zij in zijn telefoon stond opgeslagen als Ilse Koch. Ilse Koch was een extreem sadistische kampbewaarster in Buchenwald. En hij stond in haar telefoon opgeslagen als de kampcommandant van Auschwitz. Nou, dat geeft ook wel weer iets aan over waar ze mee bezig waren.
Dus van bondage ging het naar een soort van nazi-fantasie.
Ja, precies. Ja, ja. Ja. En op een gegeven moment zijn ze gaan fantaseren over seks met dieren. En uiteindelijk kwamen ook de fantasieën over seks met kinderen. Op een gegeven moment maakte Peter S. een einde aan de relatie met Nancy D. En dat was tot haar grote verdriet, want zij was inmiddels volledig in zijn ban geraakt. En hij liet haar op een gegeven moment weten dat hij wel bereid was om zijn beslissing te herzien als zij voor vers vlees zou zorgen. Dat is letterlijk wat hij aan haar schreef.
Vers vlees.
Vers vlees.
Nieuwe partners.
Ja, nou in ieder geval heeft zij dat serieus genomen. Zij heeft zich vervolgens ingeschreven op 2 oppassites. En zich aangeboden als oppas voor jonge kinderen. Minderjarige kinderen. Zeer minderjarige kinderen.
Maar even terug. Heeft hij ook meteen duidelijk gemaakt. Althans, bleek uit de behandeling dat vers vlees meteen al ging over jonge kinderen.
Ja, voor haar was in ieder geval meteen duidelijk dat het ging om jonge kinderen, omdat daar die fantasieën over gingen. En nou ja, zij heeft dat dus meteen uitgevoerd, zou je kunnen zeggen.
En is dat ook iets wat gedurende hun heftige relatie al aan bod kwam?
Ja, sterker nog, er is tijdens hun relatie ook gefantaseerd over het verkrachten van haar eigen dochter. En zij ging ook in die fantasieën volledig mee. Nou, ik zal je de details besparen, want die zijn eigenlijk te gruwelijk. Maar wat wel is gebeurd bijvoorbeeld, is dat ze fantaseerde over het verkrachten van die dochter door hem, waar zij dan bij zou toekijken. En zij moest ervoor zorgen dat haar dochter werd gedrogeerd. En dat drogeren, dat is ook daadwerkelijk gebeurd een keer met 5 blauwe pilletjes van een middel. Ik kom er nu even niet meer zo op, maar een middel dat spierverslappend werkt. Meisje was toen 16 en ze is heel erg duizelig en beroerd geworden. Kon niet meer goed uit haar woorden komen. We gaan appen via spraakberichten met een vriendin om aan te geven dat ze niet wist wat haar overkwam. Maar ze had dus kennelijk wel een vermoeden dat haar moeder ermee te maken heeft. Want ze heeft zich op een gegeven moment opgesloten in haar slaapkamer.
Dat speelde zich af in haar huis.
En ja, meisje is godzijdank niet misbruikt. Maar ja, het is natuurlijk wel verschrikkelijk om nu te moeten horen wat jouw moeder allemaal over jou heeft bekokstoofd met iemand anders. En dat zij heeft geprobeerd om jou te drogeren met pillen die eigenlijk niet eens bestemd zijn voor menselijk gebruik. Het had echt heel fout kunnen aflopen.
De fantasie met kinderen begonnen eigenlijk al met haar dochter.
Ja.
En zij was gewoon in die fase, voordat ze oppas werd, al gaarne bereid om haar dochter eventueel op te offeren.
Ja, blijkbaar. Kennelijk was ze zo in de ban van die Peter S. En zij zegt daar nu zelf over dat ze niet meer begrijpt hoe het kan dat zij Peter S. belangrijker vond dan haar eigen dochter, het welzijn van haar eigen dochter. Ja, en dat vond eigenlijk iedereen in de zaal onbegrijpelijk om aan te horen. Zij heeft zich op een gegeven moment ingeschreven bij twee oppassites en is bewust gaan zoeken naar jonge kinderen. Nou, de eerste kandidaat was een kind, een meisje van 6,5. Daar is ze een keer geweest en daar heeft ze ook misbruik mee gepleegd. Alleen dat meisje begon op een gegeven moment dingen te vertellen tegen haar moeder. Dus daar kwam redelijk snel een einde aan. En Nancy D. realiseerde zich, 6,5, niet verstandig. Want die kinderen die gaan praten met hun ouders. En die heb ik kennelijk niet onder controle. En vanaf dat moment is ze gaan zoeken naar kinderen onder de 4 jaar. En die heeft ze helaas ook gevonden.
En bij die oppassite is geen melding gekomen van mijn dochter zegt zulke rare dingen over haar.
Nee, want het is niet helemaal duidelijk geweest wat nou precies dat meisje heeft verteld tegen haar moeder. Maar in ieder geval was
sowieso is dat een probleem aan zedenzaken.
Ja, ja, exact. Het bewijs is altijd moeilijk te leveren. Nou is deze zaak wel een uitzondering daarin.
Ja.
En dat heeft alles te maken met het feit dat Nancy D. Het misbruik pleegde terwijl ze zat te videobellen met Peter S. Die heeft gewoon op afstand meegekeken. En zegt Nancy D. heeft mij ook instructies gegeven. Hij heeft me precies uitgelegd wat ik allemaal moest doen.
Ja.
Er werden zelfs af en toe plannen gemaakt, een soort draaiboeken. En dan werd gewoon afgehandeld wat daar allemaal in stond. En de ene keer keek Peter S. live mee. En het kwam ook voor dat hij niet live meekeek, maar later een videofilmpje van haar kreeg waarop het misbruik te zien was.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk al het bewijs dat het Openbaar Ministerie nodig heeft.
Zij schreef zich in bij oppassites waar ze ook heel goedkoop was.
Ja.
En ze werkte ook zelf voor een beveiligingsbedrijf. Hè? Dus ze had echt zo'n soort betrouwbare referentie.
Ja, dat heeft echt bijgedragen aan haar geloofwaardigheid en haar betrouwbaarheid in de ogen van de ouders. Ze vertelde ook tijdens de kennismakingsgesprekken die ze ook heimelijk opnam in opdracht van Peter S. Dat zij zelf een dochter had. En ja, dat wekt natuurlijk vertrouwen. Hè? Daar verschijnt dus gewoon zo'n keurige dame. Zo'n beetje zo'n Amsterdam-Zuid type. Ziet er beschaafd uit. Heeft een goede baan bij een beveiligingsbedrijf. Heeft zelf een kind. 54 jaar oud. Ja, geen enkele reden om daaraan te twijfelen.
Ja, want laten we daar meteen even over doorgaan. Jij hebt hen gezien in de rechtszaal.
Ja.
Nancy en Peter.
Ja.
Mensen waarvan je het echt helemaal... Die voldeden in jouw hoofd waarschijnlijk totaal niet aan het type van dat dit zijn misbruikers.
Nee, helemaal niet. Nee, ik
misbruikers.
Kan me voorstellen dat ouders totaal geen argwaan hebben gevoeld. En ja, gewoon hun kinderen in goed vertrouwen hebben toevertrouwd aan deze wat oudere, gedistingeerd ogende dame. Niet wetend wat er vervolgens gebeurde. Er werd bijvoorbeeld ook iets in de zaal verteld over een meisje dat als Nancy D. binnenkwam zich verstopte achter de gordijnen. Ja, nu weten wij waarom dat kind dat deed.
Ja.
Maar die ouders die zagen dat destijds als een grappig spelletje. Maar dat was het natuurlijk niet. Het kind was als de dood.
Wat was hun interactie met elkaar? Ik bedoel, ze zitten dan al bijna zo'n advocaten. Wat voor indruk kreeg je daarvan?
Nou ja, ze zijn dus nu lijnrecht over elkaar komen te staan. Nancy D. zegt, ik voerde alles uit in opdracht van Peter S. Ik was in de ban van Peter S. en heb gewoon gedaan wat hij mij opdroeg. En Peter S. zegt, wel nee, dit waren de rare fantasieën van Nancy D. zelf. Die had zelf dat soort fantasieën. Ik heb haar nooit instructies gegeven. Sterker nog, ik heb zelfs altijd gezegd tegen haar dat ze niet te ver moest gaan. Dat ze kinderen geen pijn mocht doen. Dat ze moest stoppen als ze begonnen te huilen. Dat soort dingen. Geef wel aan natuurlijk dat hij er wel bij betrokken was.
Hè?
Dat er wel degelijk met zijn goedvinden en voor zijn plezier seksueel misbruik met kinderen plaatsvond. Alleen, ja, hij beweert dus dat Nancy D. degene was die besloot om heel ver te gaan.
Even die modus operandi, hè. Zij werd een goedkope en betrouwbare oppas. Ja. Ze ging naar ouders, kinderen van onder de 6,5 in ieder geval. Ja.
Wat zij daar zelf over zei was, ik koos er van 4 jaar een jongen. Omdat die kinderen zich waarschijnlijk in de toekomst niks kunnen herinneren. En ook omdat die zich minder makkelijk kunnen verweren. Nou, dat geeft wel aan hoe berekenend dit was.
Wat waren niet te veel details, maar wat waren de seksuele fantasieën? Wat ik heb gelezen, volgens mij, het kousen aangenaam aan zo'n kind?
Ja, zij zei dat Peter S. Netkousen spannend vond. Dus ze deed die meisjes deed ze netkousen aan. Ze bracht ook soms hoerige make-up aan op de gezichtjes. Ze hebben ook seksattributen aangeschaft die ze ook hebben gebruikt, die ze heeft gebruikt bij het misbruiken.
Die zijn ook echt ingebracht en zo.
Ja, er is echt sprake geweest van ja, wat dan in juridische termen binnendringing heet. Dus ja. echt de zwaarste vorm van seksueel misbruik. En ja, daar zijn vervolgens beelden van gemaakt. En dat is ook de reden waarom ze uiteindelijk tegen de lamp zijn gelopen. Er was
Ik wil nog heel even wachten, want dit vanaf 2019 tot 2021 is die oppasfrequentie, zeg maar, geweest.
Ja.
Is er duidelijk geworden bij hoeveel kinderen en hoeveel gezinnen dit gebeurd is?
Ja, dit is bij 7 kinderen gebeurd. En dat heeft godzijdank niet al te lang geduurd. Maar wel veel te lang voor deze kinderen en deze ouders natuurlijk. Want ja, je zult maar horen wat er allemaal met jouw kind is uitgespookt door deze mevrouw, terwijl die meneer meekeek.
En legde elke keer een video in verbinding dat deze met een iPad of met een smartphone.
Volgens mij deed ze dat met haar telefoon, ja. En hij gaf dan instructies hoe ze dat moest doen en hoe ze het in beeld moest brengen.
Ja, en hij, dan was er een soort afspraak tussen hun en hij ging dan thuis kijken.
Ja.
Is het vrijwel zeker dat hij daar nooit fysiek is geweest?
Ja, dat is wel vrijwel zeker. Hij zegt zelf ook dat hij daar de grens trok en dat het nooit de bedoeling is geweest dat hij ook daadwerkelijk daar binnen zou komen om zelf misbruik te plegen. Ik denk dat je daar wel van uit kunt gaan dat dat niet is gebeurd.
Uiteindelijk is het nadeel van hun modus operandi geweest, wat jij net al aanzwengelde. Er is heel veel bewijs daardoor,
ja.
Want het is ook allemaal bewaard gebleven.
Ja, en het gekke is vooral bij haar, want zij heeft die opname gemaakt en sloeg ze vervolgens op. Hij heeft dus heel veel verwijderd van wat ze hem heeft toegestuurd. En zij zei tegen de politie tijdens verhoren, ik was eigenlijk zijn harde schijf. Als hij weer dingen opnieuw wilde zien, nou, dan stuurden ze hem dat. En hij wist het daarna weer. Dus ja, ook hij was tamelijk berekenend bezig in die zin dat hij kennelijk ook meteen dat bewijsmateriaal vernietigde.
Ja.
En als hij het wilde zien, dan klopte hij gewoon aan bij haar.
Zij liet ook sommige kinderen kinderporno weer zien, hè?
Ja,
dat is heel bizar, want ja. Een vierjarige, hoe moet een vierjarige dat interpreteren? Ja. Want het is normaal?
Nou, dat was eigenlijk de bedoeling volgens Nancy D. Zij zegt dat Peter S. had gezegd, je moet ze kinderporno laten zien en beschouw het maar als lesmateriaal. Ze moeten het als normaal gaan beschouwen. En ja, dat zou het dan makkelijker maken om die kinderen te gaan misbruiken. Ja, dat is echt heel bizar.
Uiteindelijk zijn ze tegen de lamp gelopen. Er zijn ouders. Die hadden gelukkig het verstand,
ja,
de nuchtere gedachte om toch eens even met een camera de oppas een beetje te bekijken.
Ja, alleen,
wat hebben zij gezien?
Wat ik heb begrepen is dat die camera daar al hing. Ik weet niet of het nou zo was dat zij al een gevoel van onbehagen hadden bij deze oppas. Ik denk het niet. Ik denk dat die camera daar al gewoon hing.
Ja.
Het was een infraroodcamera en Nancy D. heeft op een avond in juni opgepast in 2021. En de ouders kwamen op een gegeven moment thuis. En de vader is toen gaan kijken wat zich in de kamer had afgespeeld. En die ontdekte dus dat zijn dochtertje was misbruikt, 2-jarig meisje. En die heeft onmiddellijk de politie benaderd en zijn verhaal gedaan en het bewijsmateriaal overhandigd. Zij is nog diezelfde nacht opgepakt en redelijk snel daarna ook Peter S., want ja, op die beelden die zij had gemaakt, is dus ook de stem van Peter S. duidelijk te horen.
Dat hij zich nog even kunnen bedwingen om niet meteen een kop van haar rond te trekken. Ik zeg het nu even zo plat als het is.
Ja,
dat hij nog de tegenwoordigheid van geest heeft gehad van ga het met de politie regelen.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat dit soort reacties, die kreeg ik heel veel op Twitter van mensen die zoiets hadden van nou, ik ben tegen de doodstraf, maar in dit geval Dat hoor ik wel vaker, maar mensen bleken ook wel heel creatief te zijn in de manier waarop deze mensen ter dood zouden moeten worden gebracht. Ja, eerlijk gezegd, ik vond het al moeilijk genoeg om deze zaak te volgen vanwege de hele akelige, expliciete details.
Nee, maar het gaat mij meer om dat moment.
En dan krijg je ook nog eens alle boodschappen van mensen eroverheen. Die.
Het gaat mij heel erg om het moment dat zo'n man, je moet zo zien, je bent uit geweest, je bent het eten geweest, je hebt een betrouwbare oppas.
Ja.
En je denkt, ik ga uit nieuwsgierigheid, om wat voor reden dan ook, die camerabeelden bekijken en je ziet wat daar gebeurt.
Ja,
ja, dan stort de hele wereld in elkaar, de grond onder je voeten.
Ja, ik denk, ik kan me heel goed voorstellen dat je een rode waas voor je ogen krijgt en dat je dan in staat bent tot alles. Nou, deze man die heeft godzijdank besloten om de politie te waarschuwen. En dat is maar goed ook, omdat dat vervolgens aan het licht heeft gebracht dat er nog veel meer kinderen het slachtoffer waren geworden.
De politie heeft meteen groot onderzoek gestart. En daar is nu meteen altijd bewijsmateriaal. Want wat ik net al zei, het nadeel is natuurlijk dat als je alles filmt, dat je het bewijsmateriaal.
Ja, en dat is natuurlijk bij heel veel zedenzaken het probleem. Hè? Het bewijs. 9 van de 10 keer speelt zich dat af tussen het slachtoffer en een dader. En daar is vrijwel nooit een getuige van. Daar zijn geen beelden van. Dus bewijs in zedenzaken is altijd lastig. Maar niet in dit geval. In dit geval is het er in overvloed.
De officier van justitie die moet natuurlijk iets met het verhaal van Nancy, van dat beide partijen, Nancy en Peter, geven elkaar over en weer de schuld.
Ja.
Wat heeft de OM daarover gezegd?
Nou, daar heeft het OM tot nu toe nog niet zo heel veel over gezegd. Er moet nog een requisitoor en een strafeis komen. Maar het viel wel op dat tijdens die eerste dag de ondervraging zich heel erg richtte op Nancy D. Wat op zich logisch is, omdat zij degene is die
op plaats daadwerkelijk, delict, zeg maar,
is geweest. Precies. Zij heeft daadwerkelijk het misbruik gepleegd. Maar het blijkt uit de chats die werden voorgelezen, die tussen die twee zijn uitgewisseld, ook wel dat Peter S. niet bepaald een geringe rol heeft gespeeld. Ook al probeerde hij in de zaal dat wel heel erg te bagatelliseren. Hij gooide toch vooral op Nancy D. Dat was degene die de extreme fantasieën had. Maar ja, hij heeft er wel naar gekeken. Hij heeft er wel van genoten kennelijk. Hij heeft toegegeven dat hij een aantal malen ook zichzelf heeft bevredigd tijdens het kijken naar de filmpjes of de opname. En je hoort zijn stem op die beelden. En hij reageert ook op wat er gebeurt.
Nou, er is interactie.
Ja, dat waren geen reacties in de trant van Nancy, waar ben je mee bezig? Stop er eens even snel mee. Dat was niet aan de orde.
Nee. Heb jij zelf er iets van gezien in de zaal?
Nee, eerlijk gezegd gelukkig niet.
Nee.
Nee, er is een compilatie gemaakt van beelden die de rechtbank heeft gezien. En aanvankelijk was er sprake van dat die beelden ook zouden worden getoond in de rechtszaal. Maar uiteindelijk is besloten om dat niet te doen. Ze werden wel heel erg in detail besproken. Dus we hebben wel. Ja, je krijgt vanzelf een beeld erbij hoor. Als je hoort wat er allemaal zich heeft afgespeeld. Ik heb ook tijdens het twitteren over deze zaak me enorm ingehouden om niet alles op te schrijven wat daar werd verteld. Maar het was gruwelijk.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat hij, een man van eind 50, nooit eerder iets met zedendelicten te maken heeft.
Ja, tot nu toe weten we dat niet. Donderdag komen de persoonlijke omstandigheden van deze twee verdachten aan de orde. Onder andere het onderzoek naar hun geestvermogens. Want je kunt je natuurlijk afvragen wat er mis is gegaan in die hoofden door zoiets te doen. Maar dan krijgen we dus ook te horen of er sprake is van een strafblad of er sprake is van eerdere feiten. Maar voor zover ik weet is dat niet zo. In ieder geval bij Nancy D. is al gezegd dat zij geen zedenverleden heeft.
De grootste slachtoffers zijn natuurlijk de ouders en die nog heel jonge kinderen. Ja. Meestal is het bij zedenzaken zo dat zij altijd echt buiten de rechtbank blijven. Soms is er een aparte zaal, weet ik nog, in het geval van Robert M. Om te zorgen dat die mensen hun privacy wordt gewaarborgd. Slachtofferhulp heeft een woordvoerder namens de familie en die heeft het volgende gezegd.
Waar hopen zij op met deze rechtszaak?
Ja, waar ze op hopen is natuurlijk heel lastig te zeggen. Het is een cliché, maar totaal niet minder waar natuurlijk dat ze geen straf te hoog is die hiervoor staat. En dat is uiteindelijk wat we ook af zullen moeten wachten, wat uiteindelijk het OM daarin eist en uiteindelijk natuurlijk ook de rechtbank in zal beslissen.
Ja, nou, je hoorde natuurlijk al dat voor de ouders geen straf hoog genoeg is. Er kan ze ook een forse straf boven het hoofd hangen, omdat op seksueel misbruik van minderjarigen een maximum gevangenisstraf van 12 jaar staat. En als het gaat om misbruik van een gezagsrelatie, waar natuurlijk sprake van was, omdat zij op de kinderen paste, kan dat nog met een derde verhoogd worden ook.
Ja, Robert M. destijds van het kinderdagverblijf kreeg bijna 19 jaar. En ook nog TBS. Nou, ontzettend hoge straf. Ja. TBS zou natuurlijk bij hen ook nog heel goed een optie kunnen zijn.
Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Er is een onderzoek gedaan naar hun geestvermogens. De deskundigen die komen later tijdens de behandeling van deze zaak aan het woord. En zullen dan ja, iets gaan vertellen over wat er, hoe het zit met de geestvermogens van deze twee mensen. Ja, ik sluit niet uit dat er misschien ook wel een TBS-behandeling wordt geadviseerd. En dan wordt doorgaans de gevangenisstraf wat lager. Hoewel dat tegenwoordig niet meer per definitie zo is.
Nee. Het is een hele heftige zaak, zedenzaken. Desalniettemin gebeuren ze en moeten wij ze ook behandelen. Ja, dit zijn geen leuke onderwerpen. En praat er vooral over met elkaar. Hè, is dan ons advies dat je allemaal goed op elkaar blijft passen. Deze nood toch een beetje voor dit soort zaken. Want niet iedereen kan hier even goed mee omgaan. Saskia, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was de Zaak Ontleed voor deze keer. Vindt u dit een leuke podcast? Laat u dan een recensie achter op het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn en tot de volgende keer.